Zijn zusters. Ik ben inderdaad vandaag voor het laatst. Ik heb eerder dit jaar bij de oudsten hier ook aangegeven dat ik in 2025 niet meer hier zou komen. Niet alleen in Uithoren, maar ook op andere plekken die nogal ver van mijn huis liggen. Waarin gewoon de balans een beetje weg is, zeg maar, als je kijkt naar de afstand. En de tijd die het daarmee kost. Dat was voor mij niet een eenvoudig besluit om dat zo te nemen. Omdat je, ik heb op zich helemaal geen moeite met lange autorijden of zo. Maar op een gegeven moment dan groeien dingen op een bepaalde manier. En dan is het wel eens goed om dat nog eens weer tegen het licht aan te houden. En het was voor mij niet heel makkelijk, zeker ook niet om Uithoren af te zeggen. Omdat ik met Uithoren toch een bijzondere band heb. En Uithoren ook altijd deze gemeente hier een bijzondere plek zal hebben in mijn hart. Het was ruim 10 jaar geleden, meer dan 10 jaar geleden, dat ik ooit hier een keer mocht beginnen met een keer een spreekbeurt houden. Naar aanleiding van de Bijbelschool die ik toen deed samen met een vriend van mij. En onderdeel daarvan was ook een keer spreken. En dat was hier voor het eerst. En zo mocht ik nog eens een keer komen. En dat was dan 1-2 keer per jaar dat ik dan sprak, of 3 keer misschien. En zo woonden we eerst nog in Amsterdam, Bad Hoeverdorp. En ging dat allemaal prima. Maar uiteindelijk begon dat zich steeds meer uit te breiden. Verhuisden we ondertussen naar het noorden. Maar het aantal spreekbeurten nam toe. En uiteindelijk mocht ik oudste worden in gemeente Sehuis de Veen, waar ik ook regelmatig voor ga. En toen merkte ik op een gegeven moment wel van deze belasting, zeg maar, naast gewoon mijn gewone werk, wordt toch wel wat te veel van het goede. Dus vandaar dat ik ook na gebed en na overleg ook met het oudste team bij ons tot deze beslissing ben gekomen. Dus ik hoop, ik vind het heel jammer, maar ik hoop in ieder geval op jullie begrip ook daarvoor. En ook vanuit mijn kant ontzettend bedankt voor alle vertrouwen al die jaren die jullie mij ook hebben gegeven en de liefde voor het woord hier in deze gemeente dat altijd centraal staat. En mijn gebed is ook echt dat de Heere Jezus Christus meer en meer ook zichtbaar in jullie mag worden en jullie ook een krachtig licht en getuigenis mogen zijn naar Uithoorn en omstreken. Dus dank jullie wel. Ik wil ook graag beginnen met gebed voordat we ook het woord gaan openen. Heer God, we willen u danken voor deze ochtend en we willen u danken, Heer, dat we zo ook uw woord mogen openen. Heer, want daar draait het om, Heer, om u, de Heer Jezus Christus. Heer, dat we u mogen aanbidden in de liederen die we zingen en in de woorden die we lezen. Heer, we verlangen ernaar, Heer, om te groeien, om u steeds meer gelijkvormig te worden. Heer, wilt u ons zo aanscherpen, ook met datgene wat we vanmorgen mogen overdenken. Heer, dat is zo ons verlangen. Werk zo met uw geest in ons hart. Heer, zodat we hier ook veranderd vandaan mogen gaan. In Jezus' naam bidden we dat. Amen. Ja, als we kijken naar Israël, dan heeft Israël een bijzondere plaats in de Bijbel en een bijzondere plaats in het plan dat God heeft met dit volk. Dat blijkt uit alles wat we in het Oude Testament lezen, maar ook wat we in het Nieuwe Testament lezen. In Romeinen bijvoorbeeld en ook in Openbaring. Als we zien wat er nog gaat plaatsvinden met Israël. God heeft een bijzonder plan met het volk en heeft zijn belofte die hij heeft gedaan aan Abraham en aan David niet losgelaten. En hij zal tot zijn doel komen. Daar ben ik van overtuigd. En Israël vind ik ook een prachtige voorbeeld ook voor onszelf. Voor mensen in het algemeen. Een levende illustratie. Die zo aan de hand van beelden ook, aan de hand van de geschiedenis van het volk in het Oude Testament, zo helder voor ons ook wordt geschilderd, als het ware. En zo'n krachtige illustratie van de weg van de gelovigen door deze wereld. Die mens die aan de ene kant altijd die neiging heeft om bij God weg te gaan. Om zijn hart bij God weg te houden. Zoals we dat ook zo vaak terugzien in de geschiedenis van het volk Israël. Dat wanneer ze uitgeleid worden uit Egypte, zo snel toch ook weer terug willen. Andere goden willen dienen. Zo snel weer ongehoorzaam zijn. En in wezen elke keer hun hart weer bij God weghouden. En dat is niet omdat Israël zo slecht is of zo. Nee, dat is de mens. Dat is de mens ook in het algemeen. Zo zijn wij ook. En dus dat komt ook zo duidelijk naar voren in dat volk Israël. Hoe de mens ten opzichte van God van nature staat. En ook in Israël wordt die illustratie, wordt zo duidelijk geïllustreerd, zo bewezen Gods ontferming en zijn trouw. Dat hij elke keer weer uitreikt en dat hij elke keer weer erachteraan gaat. Om die mens ook en om Israël bij zich terug te halen, om hem voor hem te winnen. Nou, daar wil ik over nadenken ook, over dat weghouden van ons hart bij God. En ook God die de opening heeft gegeven om ons hart aan hem te geven. En ik wil dat doen aan de hand van een geschiedenis in Markus 7. Waar we ook weer lezen over een confrontatie. En Rens las er ook al eentje voor. Maar ook weer lezen over een confrontatie die de Heere Jezus heeft met de fariseeën en schriftgeleerden. Zoals inderdaad zoveel confrontaties die hij met hun had. En wat mij ook opviel is dat best veel confrontaties die de Heere Jezus met de fariseeën heeft, gaan rondom voedsel. Hè, bijvoorbeeld mag je wel aren plukken op de zondag en dat tussen je handen wrijven. Hè, dat gaat over voedsel. Mag je daarvoor werken, zeg maar, om dat tot je te nemen op zondag of op de sabbat, moet ik zeggen natuurlijk. Hè, zo vertalen wij dat dan, maar het is natuurlijk de sabbat. Met wie lig je aan tafel? Kan dat wel zomaar met iedereen? Kan je wel zomaar met iedereen de maaltijd nuttigen? Als daar zondaars en tollenaars en hoeren en zo aan tafel liggen met de Heere Jezus. En weet u wel wie dat zijn? Kan dat wel zomaar? En ook hier gaat het ook over voedsel en over het wassen van je handen. En dan vraag ik toch af, waarom altijd die vragen rondom dat voedsel? Nou, ik denk ook omdat het eten, het voedsel nuttigen, aan tafel gaan, juist ook zo mooi beeld is van wat het leven is. Eten drukt het leven uit in al zijn facetten. Je hebt eten nodig om überhaupt te kunnen leven, maar eten doe je ook samen. En je hebt samen deel aan diezelfde maaltijd, dat is gemeenschap hebben. Ja, dus dat is denk ik ook waarom die confrontaties zo vaak gaan rondom eten, omdat het in wezen gaat over het leven. En hier gaat het dus over het wassen van handen. En ja, niet zomaar hè, van ja, wij wassen ook onze handen, moet je dat dan niet doen? Nee, hier had het veel meer te maken met rituelen, met gebruiken die ze hadden. En ze hadden allerlei voorschriften, de fariseeën en schriftgeleerden, die hen was overgeleverd vanuit de ouden, hè, vanuit de traditie, waar ze zich aan moesten houden over hoe je je handen moest wassen, maar ook hoe je je lichaam moest wassen, hoe je potten moest wassen en pannen en de kussen waarop je zat als dat vies werd, wat je dan moest doen. En zo waren er allerlei verschillende wassingen voor verschillende situaties, uitgebreid beschreven in de Mishnah. En de Mishnah, dat is de mondelinge overlevering, hè, de traditie van de ouden, die op schrift was gesteld. Meer dan 180 pagina's ging alleen maar over die reinheidsvoorschriften. Hè, om je een voorbeeld te geven, was er het voorschrift dat als je bijvoorbeeld op de markt was geweest, en je was teruggekomen van de markt, dan moest je je altijd helemaal wassen. Want als jij op de markt was geweest, dan was het heel goed mogelijk dat jij onbewust wellicht een heiden had aangeraakt. Misschien was de slip van jouw mantel wel tegen iemand aangekomen, weet jij veel. Dus dan was jij onrein. Dus dan moest jij zorgen dat je je helemaal ging wassen. Of als de schaduw van een heiden op jouw bord kwam, dan was jouw bord onrein geworden op dat moment. En dan moest dat bord gewassen worden. En zo hadden zij allerlei voorschriften om rein te blijven, om zuiver te blijven. En nou had de wet natuurlijk ook wel voorschriften. In de wet van Mozes kennen we ook wel reinheidsvoorschriften die de Bijbel geeft. Maar die gingen lang niet zo ver. Die gingen lang niet zo ver en die hadden met name, waren die gericht op de priesters en op de priesterdienst. En dan was dat een aanschouwelijk onderwijs wat daarmee aan het volk werd gegeven. Van wat het betekent, symbolisch gezien, om zuiver te zijn, om rein te zijn, om volledig aan God toegewijd te zijn. Maar de fariseeën en de schriftgeleerden, die bouwden daar als het ware een hele veiligheidszone omheen. Met allerlei extra regels en voorschriften. Ja, nu was het niet alleen voor de priesters, maar nu was het voor iedereen. Nu moest iedereen zich daaraan houden. En daarna leven. En dat volgen. En dat werd opgelegd op de mensen. Dat werd van de Joden verwacht. Zo doen wij deze dingen met elkaar. Dit is de norm. Zo gaan wij met het leven om. Zo gaan wij met elkaar om. En op die manier onderscheiden zij zich van anderen. Op die manier scheiden zij zichzelf af van degenen die niet rein zijn. Van de heidenen die onrein zijn. En wij zijn rein en zuiver, want wij wassen ons. En zo onderscheiden ze zich van de anderen en willen ze zo rechtvaardig staan in de maatschappij en rechtvaardig staan tegenover God. Waarbij ze bovendien ook nog heel goed zelf de regie in handen hebben. Want het is best prettig als er iets gebeurt in je leven waardoor de balans wat wordt verstoord, waardoor je niet meer zo schoon voelt, waardoor je niet meer zo zuiver voelt en dan kan jij een bepaalde handeling doen, bepaalde ritueel uitvoeren, een wassing doen, en dan is dat weer hersteld. Dan is dat die schuld weer ingelost, is het probleem opgelost, en dan kan je weer verder. Ontzettend prettig om die regie te hebben. En deze fariseeën en schriftgeleerden die zien dus dat de discipelen zich de handen niet wassen en zich niet aan dit voorschrift houden voor het wassen van handen voor het eten. En zij spreken hen daar scherp op aan. Zij berispen hen. Van waarom doen jullie dat niet? Jullie moeten je ook houden aan die overlevering van de ouden. Zo doen wij dat met elkaar. En dan gaan ze op een gegeven moment naar de Heere Jezus toe. En dan roepen ze de Heere Jezus ter verantwoording. Van waarom doen uw discipelen dat niet? Bent u wel een goede rabbi? En zo roepen ze hem ter verantwoording en dan gaan we daar het verder oppakken, dan lezen we daar verder. Het antwoord wat de Heere Jezus dan geeft, nadat zij hem die vraag hebben gesteld, van waarom wassen uw discipelen de handen niet? En dan lezen we in Marcus 7, vanaf vers 6, daar staat, maar hij, de Heere Jezus, antwoordde hun, terecht heeft Jesaja over u, huigelaars, geprofeteerd, zoals er geschreven staat. Dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart houdt zich ver bij mij vandaan. Maar tevergeefs eren zij mij door leringen te onderwijzen die geboden van mensen zijn. Want terwijl u het gebod van God nalaat, houdt u zich aan de overlevering van de mensen, zoals het wassen van kannen en bekers en veel andere dergelijke dingen doet u. En hij zei tegen hen, u stelt Gods gebod op een mooie manier terzijde om u aan uw overlevering te houden. Want Mozes heeft gezegd, eer uw vader en uw moeder en wie vader of moeder vervloekt, die moet zeker sterven. Maar u zegt, als iemand tegen zijn vader of zijn moeder zegt, het is korban, dat wil zeggen een gave, wat u van mij had kunnen krijgen, is het met hem in orde. En u laat hem niet meer toe iets voor zijn vader of zijn moeder te doen. En zo maakt u Gods woord krachteloos door uw overlevering die u overgeleverd hebt. En veel van dergelijke dingen doet u. Dus de Heer Jezus die geeft een scherp antwoord terug. Hij zei, terecht heeft Jesaja over jullie geprofeteerd. En als we die profetie van Jesaja erbij pakken, dan doet Jesaja die profetie in de context dat het volk Israël zich op dat moment nog bevindt in het land voor de eerste ballingschap. Maar ook toen gold al voor het volk dat zij hun hart bij God vandaan hielden. Dat zij lippendienst bewezen. En dat zag er mooi uit, dat zag er geestelijk uit, dat zag er godsdienstig uit. Maar ondertussen aanbaden ze God daar niet mee. Zoals Rens zei, ongeordende liefde. Dat is wat zonde is. Dus zij plaatsten andere dingen boven God. En het zag er zo mooi uit, maar uiteindelijk hielden ze hun hart ver bij God vandaan. En het leek zo godsdienstig en het leek alsof ze daarmee juist Gods wet en onderwijs zo serieus namen. Door al die regels te geven van ja, wij willen zuiver voor God zijn, dus we gaan al deze dingen doen. En het lijkt dat ze Gods wet daarmee super serieus nemen. Maar in wezen zeggen ze daarmee dat ze Gods wet niet serieus genoeg nemen. Omdat ze namelijk zeggen, dat wat u heeft onderwezen, dat wat u aan ons heeft gegeven, heeft geboden, dat is niet genoeg. Dat volstaat niet. Dat is niet voldoende om zuiver te zijn. Dus laten wij maar dit, dat en dat erbij doen, zodat we zeker weten dat we rechtvaardig zijn en zuiver zijn. Dus ze nemen het onderwijs van God niet serieus genoeg, door daar niet op te vertrouwen en te zeggen, nee, wij weten wel wat er werkelijk nodig is. En zo plaatsen ze, als het ware, een glazen stolp over hun hart. Door alle invloeden van buiten ver van zich te houden en zichzelf zuiver te bewaren door de gebruiken die ze hebben, de tradities die ze volgen, nauwgezet, plaatsen ze een stolp over hun hart en houden ze hun hart ver weg bij God vandaan. En dan zegt de Heere Jezus zo, ja, ironisch, een sarcastische opmerking als hij zegt, ja, jullie stellen Gods gebod op een mooie manier terzijde. Dat doen jullie mooi. Dat is ironisch bedoeld natuurlijk. Want wat deden zij? Wat was gebruikelijk? Je kon in die tijd kon je alles aan God wijden. Je kon alles aan God geven. Je huis of een kamer in je huis. Je bezittingen. Je geld. Kon je zeggen, het is allemaal voor de Heer. Het is allemaal voor God. Dat klinkt ontzettend geestelijk natuurlijk. Dat zouden wij ook kunnen zeggen, denk ik wel eens. Zie je, mijn huis, mijn auto, ah joh, het is allemaal genade. Ik heb het allemaal van God gekregen. En dat bedoelen we absoluut, dat denk ik, als iemand dat zegt, bedoelt hij dat helemaal goed. Maar om een idee te geven hoe dat soort formules zeg maar ook vandaag kunnen klinken. En als iemand dan alles aan God had gewijd, dan in de praktijk kon hij gewoon nog datgene wat hij aan God had gewijd, nog steeds zelf gebruiken. Hij kon er gewoon mee doen wat hij wilde, kon er gewoon gebruik van maken. Maar op het moment dat die persoon zou overlijden, zou komen te overlijden en hij er dus ook zelf niks meer aan had, dan werd het aan God gewijd. Dan werd het aan God gegeven. Maar in zijn leven zelf kon hij het gewoon nog zelf gebruiken. En zo kon je dingen aan God toewijden. En als er dan iemand langskwam, bijvoorbeeld je ouders, en die vroegen om hulp, omdat ze niet meer de financiële middelen hadden. Omdat ze geen dak meer boven hun hoofd hadden. Dat ze geen inkomsten meer konden verdienen. Of nou, wat voor reden ook. En die kwam dan bij de zoon en die zei van, kun jij mij helpen? Want ja, ik zit even omhoog. Of iemand anders die misschien het water aan de lippen stond. Die arm was. En die kwam dan bij die persoon en die zei, kun jij mij helpen? Ja, dan kon die persoon zeggen, ja, ik zou je wel willen helpen. Maar ja, het is korban. Ik kan je niet helpen. Dus, dan kun je ook nog volledig rechtvaardigen waarom je iemand niet helpt op dat moment. En het klinkt ook nog super geestelijk. Ja, ik heb het allemaal gewijd aan God. Het is allemaal van hem. Ja, jij wilt toch ook niet dat ik mijn belofte aan God verbreek? Dat zou jij toch ook niet willen? Nee, nee. En zo legden ze Gods gebod om vader en moeder te eren, om voor hen te zorgen, in wezen aan de kant. Werd het krachteloos. En werden hun eigen voorschriften, hun eigen geboden belangrijker. En dan kunnen we denken, ja, dat is wel heel cynisch of hypocriet. En bovendien ook wel heel erg achterhaald, denk ik. Zo gaan wij toch niet met elkaar om. Ook met dat soort wassingen en zo. Dat dacht men dan vroeger dat je zo zuiver was, maar dat is toch volledig achterhaald. Dat doen wij toch al lang niet meer. Dus wat is eigenlijk het probleem? Nou, ik denk dat dit het probleem is van niet alleen van Israël. Maar dit is een probleem van de mens in het algemeen. En ja, wij hebben dan misschien niet meer van die wassingen of dit soort gebruiken als korban. Maar wij hebben wel andere dingen die we bedacht hebben. Waardoor we onszelf zuiver willen houden als mensen. Als ik een paar voorbeelden mag geven, die wat dichter bij huis liggen, zeg maar. Misschien ken je wel de... Op een gegeven moment was het een hele trend van minimalisme. Ik weet niet of je dat wat voorbij hebt zien komen, maar het was helemaal een trend ook op social media, op YouTube en zo, van mensen die minimalistisch wilden leven. En dat komt er eigenlijk op neer dat je zo min mogelijk bezittingen hebt. Want al die bezittingen, al die spullen, dat is alleen maar ballast. En daar word je alleen maar onrustig van. Daar krijg je alleen maar stress van. In wezen zou al jouw bezittingen zou in één koffer moeten passen. Dus je zag een hele beweging van mensen die al hun spullen weggingen doen met zo min mogelijk proberen te leven. Dus je kreeg hele sobere huishoudens. Heel eenvoudig. Alles zo minimaal mogelijk. In wezen zei men daarmee van, ja, ik zit niet vast aan mijn spullen, aan mijn bezit. En als ik maar laat zien dat ik dat allemaal af kan zweren, dat ik dat allemaal niet heb, dan is het goed met mij. Dan ben ik zuiver. Zie eens, ik zit daar niet aan vast. En zo onderscheid ik mij. Of een ander voorbeeld. Als we bijvoorbeeld kijken naar het klimaat. We hebben onvoorspelbaar weer. Het klimaat lijkt helemaal van slag te zijn. We staan aan de rand van de afgrond, wordt ons verteld. Het wordt alleen nog maar erger. Dus als we nou zorgen dat we minder afval produceren, meer gaan recyclen, minder gaan vliegen en uit een papieren rietje drinken, dan zorgen we ervoor dat, sommigen kijken heel vies nu, maar dan zorgen we ervoor dat het klimaat weer zich kan herstellen. Dat de natuur zich weer kan herstellen en dat deze wereld weer een betere plek wordt. Dat het weer goed gaat. Ook een manier om in wezen de balans weer zelf te willen herstellen. En is het door duurzaamheidsgedrag te laten zien aan anderen, waarmee je kan laten zien dat je deugt. Dat je goed bent, dat je zuiver bent. Dus dat etaleren mensen dan op LinkedIn. Men maakt een reclame voor hoe duurzaam het bedrijf is. En zo hebben we allerlei rituelen ook bedacht, waarmee we kunnen laten zien dat we zuiver zijn. Dat we deugen, dat we goed zijn. En de ene die gaat demonstreren. En die plakt zich vast aan een brug. En een ander die laat zien, kijk, ik heb CO2 certificaat zus en zo. Ik scoor zo goed op de MVO-prestatieladder. Dit pakketje is CO2-neutraal bezorgd. En ik eet alleen nog maar vegetarisch. Allemaal gebruiken, rituelen die wij met elkaar bedenken, wassingen als het ware, waarmee we laten zien, kijk, ik ben zuiver, ik deug, ik ben goed. Maar ook in christelijke kring kunnen we er ook wat van. En laten we ons geen illusies maken. Ook wij hebben daar een handje van. Als we maar zorgen dat die christelijke omgeving waarin wij zitten omhoog wordt gehouden. Waar we naar een christelijke school gaan en christelijke vrienden hebben, christelijke boeken luisteren en christelijke muziek luisteren. En we ook op christelijke vakantie gaan, dan voelt dat wel prettig. Toch? Ja. Dat geeft ons wel een fijn gevoel. Dan heb je toch het idee dat je meer in aanbidding bent of zo, dat je dichter bij God staat. He, dus dat kunnen ook manieren zijn. En waarom denk je dat wij het zo moeilijk vinden om controle los te laten? Om dingen over te geven aan iemand anders? Of waarom je boos wordt als weer datgene wat jij nu toch echt wel zou moeten kunnen mislukt? Waarom denk je dat we zo graag succes najagen op ons werk? Omdat het ons een kick geeft. En elke keer weer dat succes willen najagen op zoek naar een volgende kick. Daaronder ligt een overtuiging die zegt, vervuiling komt van buiten. Vervuiling komt van buitenaf naar mij toe. En als ik mijn omgeving, de dingen die ik doe, de ritmes die ik bewandel, als ik dat maar controleer, als ik daar maar grip op heb en daar de balans in weet te bewaren, dat zuiver weet te houden, dan is het ook goed gesteld met mijn hart. En dan kan ik rechtvaardig voor God staan. Dat zit daar onder. En dat zit in ons mensen. En mijn boodschap is niet, mijn punt is niet dat je niet vegetarisch zou moeten eten. En ik breng mijn kinderen ook naar een christelijke school. Daar gaat het mij niet om. Het probleem daarmee is dat het werkelijke probleem, waar het werkelijk om draait, niet meer wordt geadresseerd. Dat we dat weghouden bij God. Dat daar niet meer naar wordt gekeken, omdat we zo druk bezig zijn met het doen van al die gebruiken en die cultuur omhoog houden en daarin wandelen, dat nauwgezet proberen na te volgen, dat het werkelijke probleem niet eens meer wordt gezien. En dat kan heel geleidelijk gaan. En dat kan binnensluipen. En vaak begint het ook met hele goede motieven. Met een goed begin. En zie hoe mooi Jezus dat ook opbouwt. Als hij dat zegt in vers 8. Dat ze op die manier Gods gebod nalaten. En in vers 9. Gods gebod terzijde leggen. En in vers 13. Gods woord krachteloos maken. Zie je die opbouw? Van nalaten. Dat je ook zou kunnen zeggen, het negeren, naar terzijde leggen, aan de kant leggen, naar vers 13, het krachteloos maken. Het heeft geen enkele zeggenskracht meer. Het heeft niks meer te zeggen. Zo gaat dat. Zo gaat het van het een naar het ander. Een beetje zoals een voorwerp in je huis, dat daar staat, dat je op een gegeven moment niet meer gebruikt. En op een gegeven moment dan zet je het maar in de rommelkamer, hè, bij ons dan, of in de schuur. Weet je, nou, dan kan ik dat later nog een keer pakken en dan ligt het daar. Maar ik doe het nog niet weg, ik leg het even weg. En na een jaar dan ruim je die kamer eens een keer op en ik heb dat helemaal nooit meer gebruikt. Het heeft hier alleen maar stof zitten vangen. Nou, dan brengen we het maar weg, dan gaat het naar de kringloop. Hè, toch nog duurzaam. En dan verdwijnt het uit het zicht. En zo kan het ook gaan met het woord van God. Dus dat we het eerst aan de kant leggen. En dan gaat het op een den duur gaat het dicht. En dan leggen we het weg. En maakt dat plaats voor allerlei andere goede gebruiken en initiatieven. En komt dat daarvoor in de plaats? Dat is het gevaar. Waar niet alleen het Joods leiderschap Israël mee te maken had, maar waar wij mensen in het algemeen mee te maken hebben. En het enige wat we dan doen als we zo ons focussen en druk zijn met die gebruiken, met die rituelen, is dat we er hele goede acteurs van worden. Dus dat we alleen maar bezig zijn met iets te laten zien wat we in werkelijkheid niet zijn. Iets te laten zien naar de buitenwereld zonder te adresseren wat er werkelijk in ons hart leeft. En op die manier dat wat er in ons hart leeft bij God weg te houden. En dan cultiveren we alleen maar met elkaar dat we goede acteurs moeten worden. En dat is wat de Bijbel noemt, wat Jezus noemt, hypocriet. Iets laten zien wie je in werkelijkheid niet bent. Maar het moeilijke, het lastige met hypocrisie is dat je het zo moeilijk herkent bij jezelf. Is dat het zich in een dode hoek bevindt. Dat je het niet goed kunt zien. Die hypocrisie. Want als ik je vraag van ja, ben je ook wel eens hypocriet? Dan zullen heel veel zeggen, ja, ik ben ook wel hypocriet. Ja, ik kan ook wel hypocriet zijn. Maar echt, waar ben jij dan hypocriet in? Waar zit jouw hypocrisie? Toen ik die vraag ook aan mezelf stelde, dan merk ik van ja, ik vind hem eigenlijk best wel lastig te beantwoorden. Waarin ben ik inderdaad echt hypocriet? Dus we kunnen hypocriet zijn over ons hypocriet zijn. Omdat we het moeilijk herkennen. Dus als ik je mag uitdagen, ga daar eens over in gesprek met iemand die je goed kent. Met je man of met je vrouw. Met een goede vriend of vriendin waarin je dit soort dingen kunt bespreken zonder dat dat direct een aanval wordt. Zonder dat dat verwijtend wordt. Van hé, waarin zie jij bij mij vorm van hypocrisie? En zodat je ook misschien je ogen eens open mogen gaan voor die blinde vlekken. En wat we dan zien in de geschiedenis van het volk Israël en het gevaar voor de mens, is dat een hypocriet hart, dat alleen nog maar hypocriet kan zijn, zich uiteindelijk verhardt. Een hypocriet hart wordt uiteindelijk een verhard hart. Het wordt een hart waar Gods waarheid en zijn licht niet eens meer binnen kan komen. Omdat het keer op keer de rug naar God heeft toegekeerd. Zoals dat ook over Israël wordt gezegd in Romeinen 11 vers 8. Zoals geschreven staat, God heeft hun, dan gaat het over Israël, een geest van diepe slaap gegeven. Ogen om niet te zien en oren om niet te horen, tot op de dag van heden. Op een gegeven moment kunnen ze het ook niet meer zien. Is hun hart verhard. Dat is het gevaar voor de mens. En dan is onze vraag, oké, maar hoe worden we hiervan verlost? Hoe worden wij verlost van die neiging, van die glazen stolp over ons hart te willen plaatsen? Hoe worden we verlost van die eigen inspanning dat we het elke keer zelf weer willen doen? Nou, laten we verder kijken wat de Heer Jezus erover zegt in Markus 7 vanaf vers 14. En toen hij heel de menigte bij zich geroepen had, zei hij tegen hen, luister alle naar mij en begrijp het goed. Er is niets dat van buitenaf de mens binnengaat dat hem kan verontreinigen. Maar de dingen die van hem uitgaan, die zijn het die de mens verontreinigen. Als iemand oren heeft om te horen, laat hij dan horen. En toen hij bij de menigte vandaan thuisgekomen was, vroegen zijn discipelen hem naar de gelijkenis. En hij zei tegen hem, bent ook u zo onwetend? Ziet u niet in dat alles wat van buitenaf de mens binnengaat, hem niet kan verontreinigen? Want het komt niet in zijn hart, maar in zijn buik en gaat in de afzondering naar buiten. Zo wordt al het voedsel gereinigd. En hij zei, wat uit de mens naar buiten komt, dat verontreinigt de mens. Want van binnenuit, uit het hart van de mensen, komen voort kwade overwegingen. Alle overspel, ontucht, moord, diefstal, hebzucht, allerlei kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, afgunst, lastering, hoogmoed, dwaasheid. Al deze slechte dingen komen van binnenuit en verontreinigen de mens. Ja, dat is een harde diagnose die de Heer Jezus hier geeft. Zegt de verontreiniging, de vuilheid komt niet van buiten, het komt van binnenuit. Al dat kwaad wat je zo graag ver van je probeert te houden met je gebruiken, al dat kwaad dat zit al in jouw is al volop in jouw eigen hart aanwezig. Daar komt het vandaan. Dat moet geadresseerd worden. Het kwaad zit al in de mens. Ja, en daar hebben we toch wel moeite mee. Met die diagnose. Met die spiegel die ons voor wordt gehouden. Dat vinden we toch lastig om dat te horen. En ik denk als je een willekeurige voorbijganger op straat vraagt, bent u slecht? Nee, ik ben een goed mens. En ook denkers, filosofen houden ons voor, nee, de mens is goed. Een bekende filosoof uit de 18e eeuw, Jean-Jacques Rousseau, die heel belangrijk is geweest voor hoe wij denken hier in het Westen, hier in Nederland, die had de opvatting dat de mens van zichzelf goed is, maar dat de samenleving, de omgeving waarin die mens verkeert, ervoor zorgt dat hij slecht wordt. Dus het is de omgeving, maar de mens van nature zelf is goed, maar het is zijn omgeving die hem slecht maakt. Dus als wij nu maar zorgen dat we mensen het juiste aanreiken, het goed onderwijs geven, dat we sociale ongelijkheid uitbannen, dan komt het wel goed met de mens. Dan wordt dat goede er wel uitgehaald. En als ik een wat recenter voorbeeld mag geven, wat actueler, en dan is dat bijvoorbeeld van een bekende schrijver, Rutger Bregman. Misschien dat u hem wel eens gehoord heeft. Die heeft een boek geschreven, die is in 2022 uitgekomen, De meeste mensen deugen. Was een ware bestseller in Nederland. Was het best verkochte boek in 2022. Is vertaald in allerlei talen. En doet het ook in het buitenland heel goed. En zoals de titel ook al een beetje doet vermoeden, een belangrijk thema in zijn boek is dat de mens van nature geneigd is tot het goede en geneigd is tot samenwerken. Maar dat het komt door de negatieve verwachtingen die wij van mensen hebben, en de negatieve verwachtingen, de negatieve benadering eigenlijk van die mensen, dat ze daardoor ook slechte dingen doen. Dus doordat ze met wantrouwen tegemoet worden getreden door de overheid bijvoorbeeld, daardoor gaan zij ook slechte dingen doen. Maar als wij ze nou maar positief benaderen en ze wat meer vertrouwen geven, dan zal de mens wel het goede kiezen. Dus ook daarin zit het weer in de omstandigheden, de omgeving die maakt dat iemand slecht doet. Dus ik denk dat we voorzichtig wel kunnen stellen dat een Rousseau en een Bregman en zoveel mensen datgene wat de Heer Jezus hier zegt niet zouden onderschrijven. Zacht gezegd. Dat ze het niet met de Heer Jezus eens zouden zijn. En misschien denk je zelf nu ook wel, nu je hier ziet, dat je denkt, ja, ik vind het wel wat negatief. Ik vind het wel wat zwartgallig. Ik vind het wel wat pessimistisch. Maar dit is wat Gods woord, de Bijbel, ons onderwijst. Dat doordat de mens at van die boom van kennis van goed en kwaad, dat in die mens dat kwade is gekomen. De mens die door God goed gemaakt is, maar die er zelf voor koos om dat kwade een plek te geven in zijn hart. Waar het nu zit. Waar het nu in ons eigen hart ook zit. En waar we allemaal die strijd ook ervaren in ons leven. dat als we het goede willen doen, dat het kwade altijd in de buurt is. Zoals Paulus dat ook zo mooi verwoordt in Romeinen. Als hij zegt in Romeinen 7 vers 19. Want het goede dat ik wil, doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Als ik nu doe wat ik niet wil, breng ik dat niet meer teweeg, maar de zonde die in mij woont. De zonde die in mij woont. En dat is ook waar de Heere Jezus hierover spreekt. Het kwaad dat in de mens zelf al aanwezig is. Dus het probleem is groter dan wij denken. Het probleem zit niet van buiten, nee, het probleem zit in onszelf. Het probleem is groter dan we denken, maar Gods liefde is ook vele malen groter dan wij ons kunnen voorstellen. Zoals Tim Keller dat zo mooi zegt. Zijn liefde is vele malen groter en gaat ook vele malen verder. Dus wat moeten we doen met dat hart waarin we deze dingen herkennen? Waarin we die afgunst, die hoogmoed, die trots, die dwaasheid zien. Wat moeten we daarmee doen? Daarmee moeten we naar de Heer Jezus gaan. Daarmee moeten we naar God gaan. Met al die bewegingen die er ook in ons leven. Ook die hoogmoed. Ook die afgunst. Juist die dingen bij de Heer Jezus Christus brengen. Zodat Hij ons een nieuw hart kan geven. Een nieuw hart waarin zijn geest woont. En wil Hij dat zomaar geven? Ja, dat wil Hij zomaar geven. Dat is genade. Dat is genade van God, dat Hij ons een nieuw hart wil geven. Wanneer wij naar Hem toe gaan, met ons vuile hart, zeggen: Heer, wilt U mij een nieuw hart geven? En om ons een nieuw hart te geven, werd Hij zelf vuil. Werd Hij zelf vies. Hield Hij niet een rechte rug, maar ging Zijn rug gebogen onder het gewicht van het kruis. Kwam Hij niet met een schoon gelaat, maar werd Zijn gelaat bespuugd en bespot. En hield Hij geen schone handen, maar kreeg Hij doorboorde handen. Doordat Hij op een schedelplaats, een plaats voor doden, werd gekruisigd, vuil werd om ons en voor ons, kan Hij ons nu schoonmaken. Kan Hij ons nu rein maken. Maar breng je hart bij Hem. Wees eerlijk over wat er in je hart leeft. Ook wanneer je je daarvoor schaamt. En denkt van, dat zou nu toch wel anders moeten zijn. Nee, juist dat mag je keer op keer weer bij Hem brengen. Breng je hart bij de Heere Jezus, zodat Hij jou een nieuw hart kan geven. Ik wil je ook aanmoedigen als je de Heere Jezus niet kent als jouw redder en verlosser en denkt: ja, ik moet ook een nieuw hart. Om naar de Heere Jezus te gaan en misschien vanmorgen hier een broeder of zuster aan te spreken. Om ook daarvoor te bidden. Want God belooft ons een nieuw hart. Een hart dat bewoond wordt door zijn geest. Zo belooft God ook een nieuw hart aan Israël. Aan zijn volk. Wanneer Hij hen zelf terug zal brengen in het land. Wanneer Hij dat doet. Wanneer Hij ze daar zal laten wonen. Dan zal Hij hen daarna een nieuw hart geven. En dat lezen we in Ezechiël 36 vers 25. Daar zegt de Heere God: ik zal rein water op u sprenkelen. En u zult rein worden van al uw onreinheden en van al uw stinkgoden zal ik u reinigen. Dan zal ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven. Ik zal mijn geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u in mijn verordeningen wandelt en dat u mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt. Het is God die dat zal doen. En mooi ook hoe het hier staat, dat God het is die hen rein water op hen sprenkelt. Hij was ze. Niet zelf de handen willen wassen. Niet het zelf willen doen. Nee, God die was ze. Hij maakt ze schoon. En zo maakt hij ook ons schoon. En geeft hij ons een nieuw hart. En zo wil God zich over een ieder van ons ontfermen. Die naar hem toe gaat. Amen. Zullen we met elkaar tot slot ook nog